Lieve gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. De tweede huwelijksafkondiging van Arend de Bakker en Willemien Admiraal. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag om 12 december in dit kerkgebouw om 14:30. Volgende week zondagmorgen zal er doopbediening plaatsvinden. Dan de collecten vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. De tweede voor de zending. En volgende week is er één collecte en die is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. En van alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemint en acht. Daar zal mijn stem u prijzen, voor al die gunst bewijzen, voor al de wonderen uw macht. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 26, de versen 7 en 8. Gemeente, we willen ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 119, het 47ste vers. Ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ving door uw bevelen het leven. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament. En wel uit het eerste boek van Samuel. En dan het tweede hoofdstuk, de versen 27 tot en met 36. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 119, vers 47. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Samuel 2, de versen 27 tot en met 36. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. En er kwam een man Gods tot Eli en zeide tot hem: Zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk geopenbaard aan het huis uw vaders toen zij in Egypte waren, in het huis van Farao? En heb ik hem uit alle stammen Israëls mij den priester verkoren, om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb ik aan het huis uw vaders gegeven al de vuuroffers der kinderen Israëls. Waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, hetwelk ik geboden heb in de woning, en eert uw zonen meer dan mij, dat gij leden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël? Daarom spreekt de Heere, de God Israëls. Ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij. Want die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Zie de dagen komen dat ik uw arm zal afhouden, en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods in de plaats van al het goede dat de Israël zou gedaan hebben. En er zal te geene dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man die ik u niet zal uitroeien voor mijn altaar, zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven. En al de menigte uw huizes zal sterven, mannen geworden zijnde. Dit nu zal u een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinaas, komen zal. Op één dag zullen zij beide sterven. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zal zijn. Dien zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfde wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen voor een stukje geld en een bol brood. En zal zeggen, neem mij toch aan tot een enig priesterlijke bediening, dat ik een beter broods mogen eten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen met elkaar zoeken het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan het pasgeboren zoontje van de familie Braal, die een ernstige hartafwijking heeft. Zal ook binnen enkele maanden moeten worden geopereerd. Maar hij is nu nog te klein om die ingrijpende operatie te ondergaan. En u begrijpt wel welke spanning dat ook voor die vader en moeder meebrengt. We willen dan ook in het bijzonder hen aan de Heere opdragen. We willen ook bidden voor onze Tweede Kamer, die woensdag een besluit zal nemen over de afschaffing van het verbod op de godslastering. We willen ook gedenken aan de klassenvergadering van aanstaande woensdag. We mogen ook dankzegging doen, en wel met zuster Kater, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij ook deze morgen weer samenkomen in uw huis. En laat het zo mogen zijn zoals we met elkaar gezongen hebben. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis van u, de levende God. Wat een wonder is het als we hier weer samen mogen zijn. Als we weer bij elkaar mogen komen om te luisteren wat gij tot ons te zeggen hebt. Op deze tweede adventszondag. O, wilt gij zelf werken door uw heilige geest dat adventsverlangen naar de komst van u, o Heer Jezus Christus, in ons hart. O, dat we daar naar uit mogen zien en dat gij dat vervullen wilt ook vanmorgen nog. Want gij zijt toch een allesvervullend God. En dat we zo mogen zijn opgekomen naar uw huis. Heere, spreek slechts één woord en mijn ziel zal genezen zijn. Genezen van die zondekwaal. Die kwaal die mij naar de eeuwige afgrond brengt. Heere, dat onze nood mag zijn om genezen te worden. Heere, en u is er nog genezing te verkrijgen. Bij u die gezegd hebt, ziet, ik ben uw heelmeester. O, dat we zo vanmorgen dan ook de genezende kracht van uw woord mogen ervaren door de bediening van uw heilige geest. Onthoud ons dan die heilige geest niet. Laten we daar ook met elkaar vurig om mogen bidden, om de komst van hem in ons midden. En zoudt gij dan zo vanmorgen uw wegen door woord en geest bekend willen maken. Blijf dan zo bij ons. Gedenk ook aan onze kinderen die er weer mogen zijn. Wilt gij ook geven dat ze ook dat woord van vanmorgen er iets van mogen begrijpen en verstaan. En dat we het daarom ook zo mogen brengen dat ook zelf onze kinderen het mogen begrijpen. Maar Heere, we hebben het allemaal nodig. Jong en oud, door u onderwezen te worden. En daarom bidden wij u ook, bedien ons toch door uw Heilige Geest. Onderwijs ons toch en leer ons toch. En wil ons niet begeven en wil ons niet verlaten. Heere, gedenk ook aan de noden en de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Dat we dat voor u de Heere mogen neerleggen. O grote koning, blijf zo bij ons. Gedenk dan ook aan het gezin van iemand Bralen, Jacolien. Heer, u kent ze. U weet wat een grote zorg er in hun leven gekomen is. Nu bij hun pasgeboren zoontje zo'n zeer ernstige hartkwaal is geconstateerd. Wat een spanningen brengt dat met zich mee. Heere, waak over dat jonge leven. En geef ook dat ze in die tijd dat ze nu moeten wachten op die ingrijpende operatie uw zorgende handen mogen ervaren. Wil ze de kracht geven en wil ze ook geven te doen zien op u, om het ook van u te mogen verwachten. Heere, dat onze ogen zo met elkaar op u gericht mogen zijn. Heere, wat een onderscheid. Anderen hebben die zorg niet. Zij hebben ze wel. En geef ook dat ze dat ook mogen zien, dat u dat wilt gebruiken om hen al dichter aan u te verbinden. Heere, dat ze ook deze weg mogen zien als een weg die u met hen wilt gaan. Dat ze daarom u ook mogen volgen in die moeilijke wegen, in vertrouwen achter u de Heere aan. Gedenk ook al aan moeders die in verwachting zijn. Wil ook bij hen blijven. Nog geven dat ze op uw tijd ook verblijd mogen worden door de kinderzegen. We denken ook aan allen die geen kinderen hebben. Van hen die zorgen hebben om hun kinderen. We denken aan hen die alleen hun weg gaan. Heren, wat kunnen er veel vragen in ons leven zijn. Wilt u bij ze blijven? Zie zo in gunst op ons neer. We denken ook onze Tweede Kamer, die staat voor zo'n ingrijpende beslissing. Heren, was het tot op de dag van vandaag in ons land verboden om uw naam te lasteren? Heren, er is geen zonde die u meer vertorent, zo zegt onze Heidelberger, dan deze zonde, waarin uw heilige naam gelasterd wordt. Heren, als dan men op het punt staat om dat verbod te schrappen, Heren, dan mag ons wel verdriet en rouw aangrijpen. Dat het zo ver gekomen is in ons land. Dat men nu vrijelijk uw naam mag beledigen. Heren, het land waar gij zo rijk gewerkt hebt. Zo diep in verval. En dat is nou onze schuld, Heren. Laten we daar mogen beginnen vanmorgen. Met elkaar als kerken voor u in de schuld komen. Wat is er van uw kerk uitgegaan? Hebben wij profetisch gesproken, gewaarschuwd? Hebben we de weg gewezen? Voldoende uw naam aangeroepen, ook voor onze regering? Ach Heren, dan staan we met onze regering in de schuld voor u. Wij bidden u, wilt gij zelf dan nog opstaan? Wil gij zelf ook bekerend werken in de harten ook van onze Tweede Kamerleden? Heren, geef nog dat ze tot inkeer mogen komen. Dat ze zien mogen dat gij het geleerd hebt om te bidden. Uw naam worden geheiligd, Heren. En geef dat wij dat in ons leven mogen betonen, wat dat betekent. Zo komen wij tot u ook om te bidden als er ook weer klassesvergadering zal zijn. Wilt u dan ook ons weer wijsheid geven bij alles wat besloten moet worden? Dat we het ook van u de Heere mogen blijven verwachten. We mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat gij zuster Kater weer thuis gebracht hebt. Dat gij de operatie deed slagen. Heere, wat is dat ook weer een vreugde als ze weer thuis mag zijn in haar eigen huisje samen bij haar man. Wilt u het verder nog wel maken, ook in de tijd dat therapie gevolgd moet worden. Heere, dat ze beiden samen voor u uw naam mogen erkennen en groot maken. Mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen samen met Henk en zijn gezin dat u hem deed promoveren. Heere, wat is dat ook een voorrecht als we van u een verstand krijgen om een proefschrift te schrijven en het te verdedigen. Och Heere, dat hij ook in verwondering mag zien dat het talenten zijn die u hem gegeven hebt. Sterk ook al onze jonge mensen die mogen studeren, maar wees ook met hen die niet kunnen studeren, die leren zo moeilijk vinden. En geef ook dat ze het weten mogen, dat zij ook een plaats hebben, ook in onze samenleving, Heer, een belangrijke plaats. Want u geeft naar wat u nodig acht, dat wij nodig hebben. Heer, leer ons dan ook maar vergenoegd te zijn in alle dingen. Zo vluchten wij tot u, om het ook vanmorgen weer van u te verwachten. Gedenk ook allen die een taak hebben, ook in deze dienst weer. De organist, de koster, de broederskerkenraad. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Wil zo bij ons blijven, ons niet begeven en ons niet verlaten. Heere, zie nog uit genade in gunst op ons neer. Verdiend hebben we het niet. Kan ook niet om ons, Heere. Maar doe het nog om u zelfs wil. Doe het nog om Christus wil alleen. Amen. Daar klopt een man aan. De klop wordt gehoord en de deur wordt opengedaan. En de man, hij begint te spreken tot die oude man die bijna niet zien kan. En hij begint een machtig woord te zeggen. Alzo spreekt de Heere. Wie zijn die twee mensen die elkaar zo heel onverwachts ontmoeten? Wel, de ene man kennen we. Het is de oude hoge priester Eli. Hij is bijna blind. Maar die andere man, die indringende woorden spreekt en doet kennen dat hij is een man Gods, die het zegt, alzo spreekt de Heere, die man kennen wij niet. Waarschijnlijk heeft ook Eli hem niet gekend. Een onbekende profeet. En dat bepaalt ons er vanmorgen ook weer opnieuw bij, gemeente, dat het ook helemaal niet om de profeet gaat. En dat eigenlijk ook zijn naam helemaal niet belangrijk is. En dat ook de profeet en de dienaren van het woord geheel moeten wegvallen. Het gaat alleen om de boodschap, om de prediking, om het woord van de levende God. Het tweede wat opvalt is dat er nog een profeet is in die dagen. Want als we wat verder lezen en we zouden doorlezen in hoofdstuk 3, het eerste vers, dan lezen wij daar, en het woord des Heren was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. Dat wil zeggen, er waren geen profeten. De Heere zweeg. Zijn woord werd niet meer gehoord. En gemeente, als het nou werkelijk gaat over een donkere tijd, dan is het een tijd waarin het woord van de Heere niet meer klinkt, waarin dat woord schaars is. Want dat betekent dat woord dierbaar. Werd nauwelijks meer gevonden. Een openbaar gezicht, een openbaar spreken van de Heere tot profeten, om een boodschap aan het volk door te geven, die stem werd niet meer gehoord. En dan, gemeente, dan kun je pas werkelijk spreken van een donkere tijd. Want als het woord Gods niet meer gehoord is, dan is er geen licht meer. Want het woord van de Heere is een licht. Is het licht. Zo spreekt immers ook Petrus. Als hij over het woord Gods spreekt en zegt dat het een licht is dat schijnt in een duistere plaats. En zo was het ook voor de dichter van Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En uw woord is een licht op mijn pad. Om het duister op te klaren. En dat licht werd niet meer gezien. Die profetische stem werd in die dagen in Israël niet meer gehoord. En gemeente, als dat licht er niet meer is, dan gaan we dwalen. Dan gaan we struikelen. En dan komen we voor eeuwig om. En hoe waar is dat geworden en zichtbaar in de dagen van Hofni en Pinhas, de goddeloze zonen van Eli. Zo donker was het geworden dat de dienst des Heren met voeten werd getreden. En gemeente, als het zo donker is, dan kan het alleen nog maar van Gods kant komen. Die kan het alleen licht maken. En dan is het zo'n wonder dat er nog een onbekende profeet plotseling opstaat. Dat de Heere dat volk nog niet helemaal aan die diepe duisternis heeft overgegeven. Maar dat hij ook in die donkere dagen nog een adventsboodschap laat horen. En die onbekende profeet, hij mag gaan verkondigen dat er komen zal een getrouwe priester. We willen dan ook vanmorgen stilstaan bij de boodschap van die onbekende profeet, zoals we die vanmorgen met elkaar gelezen hebben in 1 Samuel 2, de versen 27 tot en met 36, maar dan ook in het bijzonder daarvan het 35e vers dat we nog een keer met elkaar willen lezen. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zal zijn. Die zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfde wandelen. Gemeente, we willen vanmorgen dan dus stilstaan bij de adventsprediking van de onbekende profeet. En dan een tweetal gedachten. De ontrouwe priesters veroordeeld en de getrouwe priester aangekondigd. De adventsprediking van de onbekende profeet. We staan dan in eerste plaats stil bij ontrouwe priesters veroordeeld en in de tweede plaats de getrouwe priester aangekondigd. Doch eerst gaan we zingen en wel met elkaar uit Psalm 40. En daarvan het derde en het vierde vers waarvan die priester wordt gezongen. Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En ook het vierde vers. Brandofferen nog offeren voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog, Heer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. En ondertussen krijgt u dus in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de zending. En we willen ze ook van harte bij u aanbevelen. Thank you. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. De woorden uit 1 Samuel 2 vanaf vers 28 tot en met 36 bepalen ons dus bij de adventsprediking van de onbekende profeet. En we letten dan in de eerste plaats op hoe die ontrouwe priesters worden veroordeeld. En in de tweede plaats hoe de getrouwe priester wordt aangekondigd. De onbekende profeet. Hij heeft een boodschap in de eerste plaats dus aan Eli. Hij komt met zijn boodschap tot die oude, bijna blinde hoge priester. En als we die boodschap op ons laten inwerken, dan is het wel een hele aangrijpende boodschap geweest voor deze oude hoge priester. En als we die boodschap met elkaar gaan overdenken, dan zien we dat er een hele duidelijke structuur in zit. Het is een profetie die heel duidelijk een opbouw kent. Allereerst is daar het aankondigende woord, de openingszin. En die bepaalt ons er direct bij dat het gaat om een Godswoord. Alzo, zegt de Heer. Het gaat niet om mensenwoorden vanmorgen, ook al is het van een onbekende profeet. Het gaat vanmorgen om de woorden van de levende God. En dan volgt dat onheilswoord, die gerichtsprofetie. En dan begint de profeet met een korte terugblik. Als het ware schildert hij kort de geschiedenis en de achtergrond waartegen deze profetie klinkt. En daarna worden de zonden concreet aangewezen. En daarop volgt de veroordeling van die zonden, met direct daaraan verbonden het vonnis. En er wordt ook bijgegeven een teken dat het werkelijk zal geschieden wat in deze gerichtsprofetie naar voren komt. Maar, en dat is het wonderlijke, dat is het heerlijke, dat is ook het onbegrijpelijke, dat het slot van deze profetie ons ook een heerlijk uitzicht geeft op hem die komen gaat, de getrouwe priester. Laten we die onderdelen van die profetie als het ware nog eens met elkaar gaan bekijken en beluisteren. Wel, dan begint de Heer als het ware in de eerste plaats tegen Eli te zeggen: Eli, weet je wel hoe goed ik voor jou geweest ben en voor je volk? Want het was al in de dagen dat jullie nog waren in het slavenhuis, onder de wrede regering van de farao, dat ik jouw stam al heb uitverkoren en dat ik Aaron geroepen heb om mijn hoge priester te zijn. Nog voordat jullie uit de slavernij verlost waren, heb ik jouw stam al geroepen tot mijn heerlijke dienst. En jullie waren bevoorrecht boven alle andere stammen, omdat jullie voor mijn aangezicht mochten staan in de dienst van de verzoening. Aan jullie, de stam van Levi, had ik het toevertrouwd om mij offers te brengen, zowel de brandoffers als de reukoffers. Jullie waren verwaardigd om de efod te dragen en naar mijn mond te vragen. Jullie waren ook geroepen om het priesterkleed te dragen, de borstlap, met erop de 12 stenen om mijn volk te dragen en voor mijn volk te zorgen. Alleen aan uw stam had ik die eer gegeven om dat heerlijke en heilige werk voor mijn aangezicht te mogen doen. En daarbij had ik je het voorrecht gegeven dat je niet hoefde te werken op het land in het zweet uws aanschijns, maar dat je uit mijn hand zou mogen eten en drinken. Ik had bepaald dat van de spijsoffers ook voor jullie wat zou overblijven, zodat jullie daadwerkelijk mochten leven uit mijn hand en van mijn dienst. Hoe zijn jullie, Eli en je stam, bevoorrecht boven alle andere stammen? Maar wat is het dan des te schrijnender dat de Heere dan vervolgen moet in dit woord van die onbekende profeet? Maar als ik jullie dan zo verheven heb in het midden van mijn volk, dat jullie het voorrecht mogen hebben om ambtsdragers te zijn, om mij te dienen, om dag en nacht in mijn nabijheid te verkeren, om te mogen staan in de dienst der verzoening. Waarom dan? Je voelt als het ware de diepte van de aanklacht in dat woord waarom. Waarom dan vertreden jullie met voeten mijn slachtoffer en mijn brandoffer? Die twee offers die hier genoemd worden, het waren de offers die geheel aan de Heere toebehoorden. En waarom treden jullie die met je voeten? En dan wijst de Heere erop hoe dat Hofni en Pinahas van de offers die de Heere toekomen het beste nemen voor zichzelf. Het was hun immers alleen toegestaan om een deel te nemen van het spijsoffer. Maar ze namen in feite het beste van al de offers. En dat hielden ze voor zichzelf. En als er dan nog een vrome Israëliet was, en die tegen hen zei en ze waarschuwden, maar dat behoort toch de Heere toe, dan werd het met geweld van hem genomen. Ruw werd zo iemand terzijde geschoven. Zwijg jij, wij nemen wat ons toekomt en dat is het beste. Onbeschaamd eigende zich toe wat de Heere deed. Kinderen, om het zo eens te zeggen, ze stelen van de Heere, de levende God. Maar Eli, zo klinkt het uit de mond van de Heere door die onbekende profeet. Maar Eli, jij hebt daar niet tegen opgetreden. Jij hebt ze misschien wel enigszins gewaarschuwd, maar je hebt ze niet afgezet. Je hebt er niet voor gezorgd dat die goddeloze praktijken tot stilstand kwamen. En waarom heb je dat niet gedaan? Wel omdat je je eigen eer liever had dan mijn eer. Je had je eigen gemak liever dan op te komen voor mijn naam. En je bent als het ware ingekapseld door je zonen, want ze hebben je meelaten eten van hetgeen ze van mij geroofd hadden. En daardoor was je waarschuwende stem ook geheel verzwakt geworden. Maar Eli, Eli, weet dat ik geen ledige aanschouwer ben. Weet dat ik de rechtvaardige God ben, Eli. En ik zie de zonde niet door de vingers. Eli, weet toch dat ik de gans andere ben, de heilige God, de reine God. Daarom, en dan klinkt het vonnis, verschrikkelijk aangrijpende vonnis. Daarom, ik zal het priesterschap van u wegnemen en van uw kinderen. Ik had tegen ze gezegd dat ze mij een priesterschap zouden mogen zijn tot in eeuwigheid. Maar ze hebben het verzondigd. Ze hebben niet gewandeld in oprechtheid voor mijn aangezicht. Daarom kan ik het niet langer dulden dat ze doorgaan met de zonden. En waarom, gemeente? Wat was het diepe in die zonden? Niet alleen dat ze stelen van de Heere, hoe aangrijpend ook. Maar het diepte van de zonden is dat ze het volk van de Heere aftrokken. Dat ze het volk verleiden tot de zonden. Dat het volk niet meer zag waar het om ging in de dienst der verzoening. Dat ze de dienst van de Heere tot een aanfluiting maakten. Dat de mensen het offer gingen verachten. Dat het offer, wat zo noodzakelijk was, Wat als het ware toch het centrum was van de dienst van de Here, de dienst der verzoening. Het was er niet meer. En daarmee werd het volk gescheiden van hun God. En dat is het wat de Heere hier als het ware ten diepste blootlegt. Eli en jij met je zonen. Jullie hebben mij mijn volk ontstolen. Je hebt mijn volk in de duisternis gebracht. Dat ze geen verzoening meer kennen. Dat er niet meer voor hen gebeden wordt. Dat mijn volk een volk is zonder herder. Dat mijn volk reddeloos verloren gaat. U en uw zonen, ze hebben mijn volk regelrecht naar de ondergang geleid. En dat is jouw schuld. Dat is de schuld van je zonen. En daarom, en de Heere wil als het ware nog onderstrepen. Hij geeft als het ware een motivering bij het vonnis. Weet, Eli, mij eren zal ik eren. Maar jullie hebben mij versmaad. En daarom zal ik jullie licht achten. En dat betekent daarom zal ik jullie van voor mijn aangezicht wegdoen. Jullie zullen niet langer priester mogen zijn voor mijn aangezicht. Want Eli, ik vraag een gehele toewijding aan mij. Je kunt geen twee heren dienen, Eli. En als we dan verder lezen in de profetie in de versen 31 tot en met 33, dan wordt dat vonnis wat de Heer heeft uitgesproken, dat het huis van Eli niet langer meer zal dienen als priester, wordt het op verschillende wijze onder woorden gebracht. In de eerste plaats zegt de Heere dat, en misschien mag ik dat toch nog wel even terzijde zeggen, dat het opmerkelijk is dat de boodschap niet meer komt tot Hofni en Pinaas. Dat alleen Eli nog dit woord mag horen. En daarin zien wij iets, dat de priesters Eli, of de priesters Hofni en Pinaas reeds aan het oordeel zijn overgegeven. We lezen het ook. Op een andere plaats staat er dat de Heere hen wilde doden. Hij wil niet meer tot hen spreken. Over hen is het oordeel der verharding gekomen. Grijpende werkelijkheid. Dat er een tijd kan komen dat God met zijn woord niet meer tot je spreekt. Eli, hij mag het nog wel horen. Deze onheilsprediking, omdat het hem zou verootmoedigen voor Gods aangezicht. En ik zei dan in die volgende versen, wordt dan gezegd hoe dat vonnis zal worden uitgevoerd. In de eerste plaats gebruikt de Heer een beeldspraak en hij zegt, Eli, ik zal je arm afhouden. Je arm en je hand, dat duidt op je kracht. En dat is verder weer een aanduiding, Eli, het zal zo zijn dat je zonen niet meer zullen dienen in het priesterambt. En je zult het ook nog meemaken, Eli. Je zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods. En daarin zegt die onbekende profeet tot Eli, ook jij zult het nog merken hoe dat de ark zal worden weggevoerd. En hoe het volk verslagen zal worden door de Filistijnen. En dan wordt er ook nog gezegd dat de mannen uit het geslacht van Eli niet oud zullen worden, maar dat ze zullen sterven in de kracht van hun leven. En gemeente, daarin profeteert de onbekende profeet wat er straks zal geschieden. Namelijk die verschrikkelijke moord onder de priesters te Nob. In opdracht van Saul, als David gegeten heeft van de toonbroden, dan zal Doeg, de Edomiet, al die priesters doden. En dan zal er één ontkomen. We moeten thuis allemaal maar eens rustig nalezen. Eén zal er ontkomen, Abjatar. En hij zal straks hoge priester worden. Maar, en dan zien wij dat Gods raad zal bestaan. In de dagen van Salomo zal ook deze laatste nazaad die ontkomen is aan het zwaard van Doeg, afgezet worden. We kunnen het lezen in 1 Koningen 2 vers 27. En daar staat het. Salomo dan verdreef Abjatar, dat hij des Heeren priesters niet waren, om te vervullen het woord des Heeren, het welk hij over het huis van Eli te Silo gesproken had. Hoort u dat, gemeente? Daar in 1 Koningen 2, als dan Abjatar wordt afgezet, omdat hij heulde met Adonia, die in opstand kwam en zelf koning wilde worden in plaats van Salomo, dan staat er dat hij afgezet wordt. Waarom? Omdat de Heere dit woord gesproken had door de onbekende profeet. Dan kan er wel een tijd overheen gaan, tientallen jaren voorbij. Maar God vervult dat woord wat hij hier gesproken heeft door de onbekende profeet. Er zal er niet één meer dienen uit jouw huis. Uiteindelijk zal ook Abjatar terzijde geschoven worden. Maar dan laten wij dat ook vanmorgen, en ik hoop nog meer voorbeelden straks aan te halen. Maar dat telkens weer blijkt dat het woord van de Heere uitkomt. Dat het woord van de Heere betrouwbaar is. En tenslotte wordt er gezegd tegen Eli. Eli hoeft er niet aan te twijfelen dat dit woord uitkomen zal. Alles wat hier gesproken wordt, Eli, zal gebeuren. En dit zal je een teken zijn. Op één dag zullen je beiden zonen samen sterven. En hoe heeft Eli het moeten ervaren? En de kinderen weten het wel. Als die boodschapper komt en hem vertelt dat de ark is weggevoerd en dat zijn beide zonen gestorven zijn, dan valt Eli van zijn stoel en hij sterft. Liefde gemeente, als wij zo met elkaar dat begin van die profetie van deze onbekende profeet overdenken, dan is daar een aangrijpende boodschap in, niet alleen voor Eli, maar vanmorgen voor allen die in de dienst van de Heere staan, die geroepen zijn in de dienst van de verzoening. Als zij niet het woord van God recht verkondigen, niet eerlijk het woord van de Heere bedienen. En gemeente, dan kunnen wij misschien in de eerste plaats wel denken aan een dominee. En laat ik het voorbeeld eens nemen van die PKN-predikant in Middelburg, dominee K. Hendriksen, die een boek schreef onder de titel Geloven in een God die niet bestaat. Een boek dat overigens in april al zijn achtste druk beleefde. O, dan is het verschrikkelijk om zo een dienaar van God te zijn. Als je ten diepste een atheïst bent. En je gemeente zegt dat ze geloven in een God die niet echt bestaat. Als je dat ziet, gemeente, dan mogen we wel bewogen zijn met een man die zo dominee is. Maar het kan ook veel verfijnder. Dat kan op deze wijze. Als wij de gemeente niet de drie stukken voorhouden die nodig zijn om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Als wij iets afdoen van het stuk der ellende. Of als wij niet wijzen op de noodzaak van het leven der dankbaarheid. Als wij zo zielen verleiden, dan hebben wij te vrezen voor de toren van de Heer. En dat geldt ook als onze levenswandel aanstoot geeft. Als het zichtbaar wordt in ons leven dat wij het niet zo nauw nemen met Gods geboden. Daarom ook de vraag als in het ambt staan. Is het aan ons te merken dat we een heilig God dienen die geen gemeenschap heeft met de zonden. Dat we in dienst staan van de rechtvaardige en de allerhoogste God. Hoe verschrikkelijk zal het dan zijn als wij met een Hofni en Pinhas de gemeente aftrekken van de dienst des Heren. zodat ze geen eerbied meer hebben voor de geboden van de Heere en de Heere zelf. Zal dat onze straf niet verzwaren? En horen wij dat de Heer Jezus dan ook niet zeggen, als wij met Capernaum tot de hemel toe verhoogd zijn? Als de Heere zegt tot Eli, ik heb je die dienst der verzoening gegeven, maar je hebt hem met voeten getreden. Tot de hel toe zult gij nedergestoten worden. Bloed der verzoening, recht bedienen. Al wat hebben dan de dienaren en de ambtsdragers nodig? Gebed uit de gemeente. Bediening van de Heilige Geest. Om niet af te wijken ter linker en ter rechterzijde. Maar de lijnen mogen ook doortrekken. Niet alleen tot de dienaren van het woord. Niet alleen tot de ambtsdragers. Maar allen die gesteld zijn in het ambt waarin zij geroepen worden om op te voeden. Denk aan de vaders en aan de moeders. Aan de meesters en de juffrouws op school. De leiders van de verenigingen op de zondagsschool. En waar de Heer ons ook gesteld heeft in de dienst van zijn koninkrijk. Hoe verschrikkelijk is het als wij het woord niet recht doorgeven aan onze kinderen. Als wij door een losse levenswijze anderen verhinderen in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Als wij door een ongeloofwaardige levenswijze die geheel in strijd is met het woord anderen in de weg staan om tot de Heere te komen. Als onze opvoeding getekend wordt, zoals die van Eli, door slapheid en door toegeeflijkheid. O gemeente, wat laat de Heer ons dan vanmorgen zien? Die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Als u in de opvoeding, als wij in de bediening van het woord, als wij vanwege liefde tot ons eigen vlees, niet eerlijk durven spreken, zullen wij door de Heere licht geacht worden. Als kaf weggeblazen in de eeuwige rampzaligheid. Is die eerste indringende boodschap van de Heere tot ons allemaal vanmorgen. Maar gemeente, als dan die boodschap klinkt. Die verschrikkelijke boodschap. Eli, ik zal jou en jouw huis niet meer stellen in de dienst. De priesterdienst zal niet meer in jouw geslacht gevonden worden. Heere, maar betekent dat dan dat er geen dienst der verzoening meer zal zijn? Heere, betekent dat dan dat er niet meer gebeden zal worden? Betekent dat dan dat uw volk de zegen niet meer zal ontvangen? Heere, maar dan is uw volk reddeloos verloren. Maar nu gaat God spreken. Nadat hij het oordeel heeft aangekondigd, gaat hij ook een adventsboodschap laten horen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De getrouwe priester aangekondigd. Mijn liefde gemeente, als het dan zo donker geworden is, dat de Heere moet besluiten een einde te maken aan de dienst van Eli en zijn zonen en zijn nageslacht, dan wordt het ontzaglijk donker. Maar juist dan in die donkere tijd gaat God spreken en zijn licht laten schijnen. En dan staat er zo heerlijk. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Ik zal. En daar ligt nu de grond van het bestaan van Israël. In dat wonderlijke heerlijk, ik zal het doen. Mijn volk, ze verzondigt het. De priesters die ik aangesteld heb, ze maken mijn huis tot een huis der goddeloosheid. Maar ik zal zorgen dat mijn dienst zal voorgaan en dat degenen die mij toebehoren thuisgebracht zullen worden. Ik zal. Maar wat is dat een onverdiend ik zal? Volk was toch met hun priesters afgeweken. En toch dat wonderlijke. Dat de Heere zijn volk niet loslaat. Maar dat hij komt met die boodschap. Ik zal mijn eigen werk in stand houden. Ik zal er zelf voor zorgen dat de dienst der verzoening door zal gaan. Ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Wie is dat dan? Wel, als wij de geschiedenis bestuderen, die volgt op wat hier gesproken is, dan leiden alle lijnen daarheen dat het in de eerste plaats gaat over Zadok. Hij zal priester worden. We komen zijn naam tegen in de dagen van koning David. En dan zien wij iets oplichten van de vervulling van de woorden van die onbekende profeet. Als hij zegt, en hij zal een getrouwe priester zijn en hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden staan. Dat wil zeggen, hij zal een priester zijn voor het aangezicht van de koning David die ik gezalfd heb en zijn opvolgers Salomo. En dat blijkt dan ook later dat als Abjatar wordt afgezet, die nazoon van Eli, dan wordt Zadok in zijn plaats hoge priester. Dan stelt Salomo hem aan en wordt hij gezalfd tot hoge priester en gaat Gods raadsbesluit tot uitvoering komen. En zo lezen wij het ook. En Zadok de priester zette de koning Salomo in de plaats van Abjatar. Zo gaat het woord van de Heer in vervulling. Ik zal mij een getrouw priester geven. En dat zien wij ook in het leven van Zadok. Dat hij een getrouw priester is. En dat het zijn verlangen is om als hoge priester ook te leven naar Gods wetten en naar Gods inzettingen. Dat hij heel anders wandelt dan Eli en zijn zonen. Dat hij in oprechtheid de offers mag brengen en het volk mag voorgaan in de bediening, in de rechte bediening van de verzoening. En ik zei het al, gemeente, en we trekken heel wat lijnen vanmorgen vanuit de schriften, om de schrift met de schrift ook te mogen vergelijken. Want van deze Zadok wordt wat gezegd. Dat hij een getrouwe priester is, dat wordt ook bevestigd. En wel door de profeet Ezechiël. U kunt dat lezen in het 48e hoofdstuk. In het 11e vers. Daar wordt een heerlijk getuigenis gegeven van deze getrouwe priester en van zijn kinderen. Luistert u maar. En verwondert u zich vanmorgen toch over. Dat dat woord van die onbekende profeet telkens weer bevestigd. En dat de Heere telkens weer laat zien dat het woord van deze profeet een waar woord is geweest. Luister maar wat er staat, daar in Ezechiël 48, het 11e vers. En het zal zijn voor de priesteren die geheiligd zijn uit de kinderen van Zadok, die mijn wacht hebben waargenomen, die niet gedwaald hebben als de kinderen Israëls dwaalden, gelijk als de andere levieten gedwaald hebben. Daar ziet u het, dat de Heere zegt, zie je het, door de mond van Ezechiël, deze Zadok, hij is een getrouwe priester. Hij neemt mijn diensten waar, nadat ik bevolen heb. Hij dwaalt niet, zoals de kinderen van Eli gedwaald hebben. Omdat we dan zo vanmorgen ook zien mogen, hoe heerlijk de Heere dat woord vervult. En deze priester, van die getrouwe priester, daar wordt gezegd, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zal zijn. En wat bedoelt de Heer? Wel, als je naar deze hoge priester kijkt en naar het werk wat deze hoge priester doet, dan zie je mij in mijn hart. Kinderen, dat is toch iets heel bijzonders. Wij kunnen er zo mee worstelen, wie is nou de Heer? Je kunt de Heere toch niet zien. Hij is een allervolmaakste geest. Hij woont toch hoog in de hemel. Wel, kinderen. Als je wil weten wie de Heere is, zegt hij, kijk dan naar mijn getrouwe hoge priester. Die doet wat in mijn hart is en wat in mijn ziel is. Nou, en wat doet die hoge priester? Wel, die hoge priester, een van de belangrijkste taken is. En dat mocht hij alleen doen. Dat is eenmaal per jaar ingaan in het heilige der heiligen. Wat moest hij daar doen? Wel, daar moest hij bloed sprengen op het verzoendeksel. Zodat de zonden van het volk bedekt werden onder het bloed. Hij zal doen wat in mijn hart is. Wat is er nou in het hart van God? Wel, dat er verzoening gedaan wordt over de zonden van een verloren mensenkind. Wat leeft er in het hart van God? Wel, mag ik het eens zeggen met de woorden van de profeet Jeremia. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat ik u geven zal het einde en de verwachting. Gedachten des vredes leven in het hart van God. Vrede door dat gesprenkelde bloed. Vrede door het bloed van het lam. En het verlangen van de Heer is, dat leeft in zijn hart. Wat hij dan ook door die profeet laat verkondigen. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik uw dodelijke dag niet begeerd. Gij weet het, wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Het bloed spreekt ervan, u behoeft niet verloren te gaan. Ik zoek uw dodelijke dag niet, maar ik zoek dat gij behouden mag worden achter dat bloed van Christus. Zo, kinderen, mag je zien in die hoge priester wat er nu leeft in het hart van God. Vrede zoekt God met verlorenen door het bloed dat gestort is. En ik zal hem een bestendig huis maken. Zadok, hij zal een priester mogen zijn, van geslacht tot geslacht. En daarin zal de Heer het waar maken. Die mij eert, zal ik eren. Zadok, jij zult een priester mogen zijn, tot in lengte van dagen. En dat is de laatste keer, gemeente, dat ik het vanmorgen doe. Maar ik wil het u weer laten zien. Hoe wonderlijk dat het woord van de Heere uitkomt. Want deze belofte dat het huis van Zadok zal zijn een bestendig huis. Dat had de Heere al heel lang geleden beloofd. Want Eli, hij stamt af uit Aaron. Maar dan uit de zoon van Aaron, Itamar. Maar dan gaan we even terug. En ik hoop dat u het nog even kan bevatten, al die gegevens. Maar op een gegeven moment, voor de ingang van het volk Israël in het land Kanaan, hebben ze die grote verschrikkelijke zonden gedaan met die Moabitische vrouwen. En toen is Pinhas gekomen, een kleinzoon van Aaron, en heeft een speer genomen en heeft de zondaren aan die speer genageld, wraakdoende. En Gods naam geheiligd. En wat heeft God toen aan Pinhas beloofd? Toen heeft de Heere in nummerie 25 gezegd tegen deze Pinhas. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Zadok. Van wie is hij een kleinzoon, om het zo te zeggen? U zult het begrijpen. Van Pinhas, van Eleazar. En zo gaat God zijn raad vervullen. Dwars door alles heen zal het ook waar worden. Wat hij beloofd heeft aan Pinhas. Uw huis zal zijn een eeuwig priesterdom. O gemeenten, ik kan het begrijpen. Dat je even duizelt als al die dingen op je afkomen. Maar dat je toch vanmorgen mag zien door al die lijnen heen. God volvoert zijn raad. En van zijn woord gesproken door deze onbekende profeet zal niet ene titel nog jota vallen. Hij is de betrouwbare. Maar ik denk toch dat u onder het luisteren wel met mij eens zult zijn dat dat toch niet de diepste vervulling is van dit woord wat hier gesproken is. Dat we vanmorgen geen amen zeggen bij de komst van Zadok als de getrouwe profeet en zijn nazaten. Hoe groot en wonderlijk ook Gods wegen daarin zijn en aanbiddelijk. Toch voelen wij allemaal aan, deze profetie gaat verder. Want als we even nadenken, dan moeten we ook zeggen van Zadok, hoe getrouw hij ook geweest is. Hij was niet volmaakt in zijn dienst. Ook hij moest offeren voor zichzelf. Verzoening moest er ook over zijn ambtelijke zonde gedaan worden. En ook als we dan denken aan de tijd van de Romeinen, is er van het huis van Zadok niets meer overgebleven. Dan kun je voor geld bij de Romeinen hoge priester worden. Als je maar genoeg betaalt, krijg je het ambt van hoge priester. En ook die belofte, en hij zal staan voor mijn gezalfde, is in de dagen van de Romeinen niet meer zo. Want er zit geen zoon van de gezalfde meer op de troon. En dan voelt u als het ware wel aangemeten. Deze hele profetie, ze loopt uit op de belofte van hem die waarlijk de getrouwe priester is. De Heer Jezus Christus. Deze profetie in de donkere dagen van Eli. Ze roept om de komst van de ware getrouwe priester. De Heer Jezus Christus. En dat is het ook wat ons al direct daarheen verwijst. Als wij goed luisteren naar de woorden waarmee de profeet begint. Dan zegt hij die plechtige woorden. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Als je over dat woord even nadenkt, verwekken, dan komen er allerlei teksten die dat woord bevatten en heen wijzen naar die grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. Is het niet het woord wat ook al Mozes gebruikt, als hij het mag zeggen, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Deuteronomium 18. Denk aan de woorden van de profeet Jeremia, waar dat woord verwekken als een daad van God naar voren komt. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, regerende, en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Ik zal verwekken een profeet en een koning. En dan als Petrus mag terugblikken op die beloften die in het Oude Testament gedaan heeft. Dan gebruikt hij ook dat woord. Alzo dat hij een profeet was. En wist dat hem God met eden gezworen had. Dat hij uit de vrucht zijn lenden en zoveel het vlees aangaat. De Christus verwekken zou. En hem op de troon zetten. In dat woord verwekken lezen wij en horen wij. Dat heerlijke woord dat de engel spreekt tot Maria. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren is, zal Gods Zoon genaamd worden. Ik zal u verwekken, een getrouwe priester. Het ziet op dat grote wonder waarin de adventstijd wordt uitgezien. En ziet een maagd zal zwanger worden. Ik zal verwekken dat mijn zoon geboren zal worden uit de maagd Maria. Ik zal mijn zoon naar deze aarde zenden om een getrouwe priester te zijn. En van wie anders kan alleen gelden dat hij een getrouwe priester is? Wel de Heer Jezus Christus. Hij kon het zeggen, Vader, ik heb u verheerlijk op de aarde. Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hoe was hij gewillig om die beker te aanvaarden in de hof van Gethsemane? Vader, ik zal het doen. Niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Hoe was hij getrouw in alles naar zijn volk toe? Van hem konden discipels schrijven. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde toe. Hij heeft ze lief gehad tot aan de dood des kruises. Hij is getrouw geweest in het volvoeren van zijn werk, waartoe de Vader hem geroepen had. het zaligen van zondaren. Hij is getrouw geweest in het houden van Gods wetten. Hij kon het zeggen, wie overtuigt mij van zonden? Hij heeft door zijn gehoorzaamheid, zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, de gerechtigheid en de heiligheid voor zijn kerk verworven. En van wie kan nou werkelijk gelden? En hij zal doen wat in mijn hart is. En hij zal doen wat in mijn ziel is. Dat is toch alleen maar Christus. En is Christus het zelf niet gezegd tegen Filippus? Filippus, als ge mij gezien hebt, dan hebt ge de Vader gezien. En wat leefde nou in het hart van de Vader? Wel in de raad van de eeuwigheid. Heeft de Vader gezegd, hoe zal ik ze wederbrengen? Hoe zal ik verloren zondaren weer bij mij brengen? En toen heeft Christus gezegd, Vader, ik zal het doen. Ik zal gaan. En hij heeft dat in zijn leven ten volle laten zien. Hoe was hij met innerlijke ontferming bewogen over de weduwe van Naïm? Hoe zag hij in ontferming neer op die arme blinde Bartimeus? Wie kan ons meer vertellen wat er in het hart van God leeft dan Christus? In die gelijkenis van die Vader die daar op de uitkijk staat. Komt mijn verloren zoon niet terug? Wie wandelt er voor het aangezicht des gezalfden? Heerlijk wonder. Moest in het Oude Testament priester en koning gescheiden ambten zijn. En toen Uzziah het probeerde om ook priester te zijn, werd hij met melaatsheid gestraft, omdat in het Oude Testament die ambten naast elkaar dienden te blijven staan, naar de ordening van de Here. Maar hoe heerlijk zijn die ambten nu samengekomen in de Heer Jezus Christus. Want hij zal immers zijn een priester, een hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, koning en priester, zal hij tegelijk zijn. O, wat een boodschap komt hier vanmorgen tot ons. De getrouwe priester, ik zal hem verwekken. Hij zal komen en ik zal zorgen dat er waarlijk vrede komen zal door het bloed van Christus. Adventsprofetie door de onbekende profeet. Geliefde gemeente, beseft u vanmorgen. Geloof jij vanmorgen dat je die hoge priester, die getrouwe priester nodig hebt? Want wij kunnen niet tot God naderen dan door een priester. Het volk was verloren als er geen offers meer gebracht werden, als er geen priesterdienst meer zou zijn. Want voor hen moest gebeden worden, voor hen moest geofferd worden en de zegen lag toch in de zegening van de grote Heere alleen. Hebt u die getrouwe priester nodig, de Heer Jezus Christus? Gelooft u dat vanmorgen? Dat u nou niet buiten die getrouwe priester om kan. Want hij is het. En hij alleen die de weg geopend heeft, waardoor wij weer met God verzoend kunnen worden. En daarom lezen we het gemeente in Hebreeën 7. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Daar heb je het geheim van die getrouwe priester. Hoe kunt u ooit met God verzoend worden? Die de gans ander is, de heilige. Die de zonden straffen moet. Hoe kunt u ooit tot God gaan? Dan alleen door het werk van deze priester. Hij is de middelaar die daar staat tussen de rechtvaardige God en de zondaar. En daarom zegt ook de apostel, zo'n priester hebben wij nodig. Want zodanig hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden zijn. Gods zoon, die gekomen is om priester te zijn. Met zijn leven hebben wij nodig. Want hij was de gans zondelozen. Om tot zonde gemaakt te kunnen worden. Gemeente, Deze priester hebt u nodig. Buiten deze priester kunt u niet leven en kunt u niet sterven. En daarom is het ook zo levensgevaarlijk. Als u zo licht over de zonden denkt. En als u denkt, nou ja, maar kijk toch eens. Ik heb ook wel berouw over mijn zonden. En ik strijd ook wel tegen de zonden. En ik ben ook wel eens wat bewogen. En ik vind mezelf ook wel een zondaar. Maar God is barmhartig. Daarom zal het allemaal wel met mij goed komen. We kunnen aan de andere kant ook zo met onze zonden worstelen. En zo in de benauwdheid worden gebracht. Dat we denken, mijn zonden zijn te zwaar. En ik heb te veel gezondigd dat ik nog genade zou kunnen ontvangen. Oh, dan is het de duivel die je influistert. Dat zulke zondagen bij God niet welkom zijn. Zie je, gemeente, hoe dat de duivel je op tweeërlei manieren in de benauwdheid of in de zorgeloosheid kan brengen. Maar voel je wat zijn bedoeling is. Aan de ene kant laat hij je rusten buiten Christus. En aan de andere kant wil hij je van Christus afhouden. Want hij wil niet dat wij tot die getrouwe priester heen gaan. En dan maakt het hem niet uit of hij dat linksom of rechtsom doet. Als wij maar niet tot die getrouwe hoge priester zouden gaan. En daarom, gemeente van morgen, wat een wonder dat het evangelie van het advent nog gepredikt wordt. Zodanige hoge priester betaamt. Zo een hebben wij nodig, die waarlijk getrouw is, omdat wij niets anders doen dan ontrouw. Dat we vanmorgen mogen zien, heren, maar ik ben niet beter dan Hofni en Pinhas. Dat u nou vanmorgen eens met Hofni en Pinhas in de schuld zou mogen komen, zittend naast hen. En zeggen, heren, maar wat is het toch een wonder dat u nog onderscheid maakt. U had voor hen geen woord meer. U sprak tot hen niet meer. U wilde hen doden. En God zegt vanmorgen nog, ik heb geen lust in jullie dood. Ik laat je vanmorgen nog het Advents-evangelie verkondigen. Opdat je tot mij zou komen. Is dat een wonder geworden vanmorgen. Nog adventsprediking in de duisternis. Nog de prediking van die getrouwe priester. Die nou doen zal wat in het hart van God is. O, dat dat vanmorgen het adventsverlangen in uw hart mag ontsteken. Die priester heb ik nodig. Die getrouwe priester. O Heere, reinig toch ook mij. Van al mijn zonden. Hij bezit alles wat u mist. Zulk een getrouwe priester betaamt u. Die heilig is en onnozel. Zoek dan hem. O, dat dat adventsverlangen vanmorgen bij u, bij jou levend mag worden. Is er dan een weg? Ja, door die getrouwe priester. Die nou waarlijk voor u bidden kan. Vader, reken ze de zonde niet toe. Die nou waarlijk kan zeggen, Vader, ik heb betaald. Die nou waarlijk zegenen kan met de vergeving der zonden en het eeuwige leven. Zou je niet naar die getrouwe priester heen vluchten. Deze morgen en u, die vanmorgen mag zeggen, ja, zulk een, die getrouwe priester. Daar gaat mijn hart naar uit. Zoek toch meer en meer in hem al uw verlangen te mogen hebben. Zie toch hoe daar die getrouwe hoge priester voor u bidt. Wat een troost, wetende, hij bidt voor mij in de hemel. O, dat je die hoge priester elke dag nodig mag hebben. Tot vergeving van je zonden. O priester, reinig. Telkens weer. En dat je het mag beseffen, o hoge priester, getrouwe priester, ik heb u nodig. Zegen dan ook mij, keer op keer. Daarom, u die God vreest, zoek telkens weer de omgang met die priester. Zoek telkens in het gebed, verlangend naar zijn voorbeden. Smeek telkens weer om de verzoening en vraag het Heere. Rij dag aan dag, toch als die getrouwe priester uw handen zegenend over mij uit. Dan zal het ook mogen gelden voor u. Wat eenmaal Thomas Goodwin zei, toen hij op zijn ziek- en sterfbed lag. Vrienden, er is geen dag geweest waarin ik niet gezondigd heb. Ja, nu ik op mijn ziekbed lig, zondig ik nog steeds. Maar, zo mocht hij het zeggen, ik ben ook geen dag geweest zonder mijn getrouwe hoge priester, die altijd voor mij gebeden heeft. Ik ben nooit geweest zonder die getrouwe voorbidder, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Amen. Ze zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo komen wij tot u om uw aangezicht te zoeken. Wil gij ons niet begeven en niet verlaten? Heer, heb dank dat gij uw woord liet verkondigen, waarin gesproken werd, Heer, van die komende getrouwe priester die gekomen is en die geopenbaard heeft wat er in het hart van u leeft. Heer, en zo heeft het ook vanmorgen geklonken. Ik zoek uw dodelijke dag niet, maar daarin dat gij vrede zoudt hebben door het bloed van mijn lieve zoon. We mogen nog een adventsprediking horen. Voor Hofni en Pinhas was de tijd der genade voorbij. Heere, u geeft het ons nog in uw huis te mogen komen. Heere, wil zo bij ons blijven. Dierbare koning, zie ons toch aan in uw zoon. En wil ons ook vanavond toch weer in getrouwheid bij elkaar brengen. Heere, dat we toch ook daarin weer op mogen zien tot u neigt u de harten en wil samenbrengen. Heere, dat is uw werk. Daarom bidden wij u ook. Blijf bij ons. Ga met ons mee en geef dat we het mogen overdenken. Wat u tot ons gesproken hebt. Omdat het ook zijn vrucht mag doen in ons leven. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Zingen we dat tot slot uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Zeker.